Welkom bij Radio Maria.
Goede vrienden, beste luisteraars van Radio Maria, wij gaan weer verder met het voorlezen uit het boek Vriendelijk Licht, de profetische visie van John Henry Newman, geschreven door Robrecht Boudens. Wij gaan verder ook met het lezen van teksten in verband met Newmans leven. En we zijn aan tekst 21, The Gentleman. De katholieke intellectueel moet in de ogen van Newman meer zijn dan een gentleman, maar hij moet ook een gentleman zijn. Newmans beschrijving van de gentleman valt op door de rake psychologische analyse en staat bekend als een van de mooiste typeringen die hij neerschreef. En hier volgt de tekst. Zo geeft men bijna een definitie van een gentleman, als men zegt dat hij een man is die nooit iemand kwetst. Deze beschrijving is keurig en tot op een zekere hoogte ook nauwkeurig. De gentleman is er vooral om bekommerd enkel de hinderpalen te verwijderen die de mensen uit zijn omgeving in hun vrij en ongedwongen handelen zouden remmen. Hij verkiest zich aan hun bewegingen aan te passen, eerder dan zelf het initiatief te nemen. Zijn weldaden kunnen vergeleken worden met wat men comfort noemt of de geriefelijkheden van de persoonlijke omgeving, een leunstoel bijvoorbeeld, of een warme kachel, die ertoe bijdragen koude en vermoeienis te verdrijven, hoewel de natuur zelf reeds middelen verschaft tot rust en lichaamswarmte. De echte gentleman vermijdt ook zorgvuldig al wat in de geest van diegenen met wie hij omgaat een schok of een stoot kan teweegbrengen. Elk meningsconflict of een botsing van gevoel, elke terughoudendheid of wantrouwen, droefgeestigheid of wrevel. Hij doet er immers zijn best voor dat iedereen zich gemakkelijk en thuis mag voelen. Hij heeft oog voor het hele gezelschap. Hij is tegemoetkomend jegens de bedeesden, minzaam voor die terughoudend zijn en begrijpend voor de onverstandigen. Hij houdt voor ogen met wie hij spreekt. Voor ongepaste allusies en voor onderwerp die kunnen irriteren, hoedt hij zich. Zelden dringt hij zich in een gesprek op de voorgrond en hij is nooit lastig. Over diensten die hij bewijst, maakt hij geen drukte en schijnt ze eerder te ontvangen, ook als hij ze uitdeelt. Hij spreekt nooit over zichzelf, tenzij hij daartoe gedwongen wordt. Nooit verdedigt hij zich door enkel vinnig te antwoorden. Hij heeft geen oor voor laster en praatjes, is uiterst voorzichtig in het beoordelen van de motieven van hen die zich met hem inlaten, en in alles ziet hij de beste kant. De gentleman is nooit gemeen of kleingeestig in zijn discussies. Nooit zoekt hij op onfaire manier voordeel te halen uit de zwakheid van zijn tegenstanders en legt alles ten beste uit. Scherpe gezegden verwerpt hij niet met argumenten en nooit insinueert hij wat hij niet openlijk durft uit te spreken. Uit een verziende voorzichtigheid volgt hij de stelregel van de oude wijze dat wij ons tegenover onze tegenstanders altijd moeten gedragen alsof ze ooit weer onze vrienden zullen worden. Hij heeft te veel gezond verstand om zich door beledigingen gekwetst te voelen en te veel bezigheden om bij dingen waar hij zich verongelijkt weet te blijven stilstaan. Hij geeft zich de moeite om niet haatdragend te zijn. Hij is geduldig, langmoedig en gelaten, op grond van filosofische principes. Hij onderwerpt zich aan pijn, omdat ze onvermijdelijk is, aan een zwaar verlies, omdat het onherstelbaar is, en aan de dood, omdat sterven zijn lot is. Als hij zich in een discussie, van welke aard ook, mengt, dan behoedt zijn geschoold intellect hem voor de dwaze onhoffelijkheid van misschien betere, doch minder opgevoede geesten, die er als botte sabels in plaats van vlijmscherpe op inhakken. Geesten die het punt missen waarover het gaat, hun krachten verspillen aan beuzelarijen, hun tegenstanders verkeerd begrijpen en de kwestie alleen nog ingewikkelder achterlaten dan ze haar gevonden hebben. Of hij nu gelijk heeft of niet, de gentleman heeft een te helder inzicht om onrechtvaardig te zijn. Hij is even eenvoudig als hij krachtig is, even bondig als beslist. Bij niemand zullen we een grotere onbevangenheid, tegemoetkoming en toegeeflijkheid aantreffen. Hij leeft zich in de geestesgesteldheid van zijn tegenstanders in en vindt een verklaring voor hun vergissingen. Hij kent zowel de zwakheid als de sterkte van de menselijke rede, zijn terrein zowel als de grenzen van dat terrein. Als hij een ongelovige is, zal hij te diep en te breed van geest zijn om de godsdienst in het belachelijke te trekken of tegen te werken. Hij is te verstandig om zich in zijn ongeloof te dogmatisch of te fanatiek op te stellen. Voor vroomheid en devotie brengt hij eerbied op. Hij schenkt zelfs bijdragen aan instellingen die eerbiedwaardig, edel of nuttig zijn, hoewel hij het niet met hen eens is. Hij heeft respect voor de bedienaren van de godsdienst. En als hij de godsdienstige geheimen afwijst, dan gebeurt dat zonder er een polemiek tegen te voeren. Hij houdt van religieuze verdraagzaamheid, niet alleen omdat zijn denken hem geleerd heeft alle vormen van geloof onpartijdig te bekijken, maar ook omwille van de zachtheid en de verfijning van gevoel die een gevolg van de beschaving zijn. Niet dat hij op zijn manier zelf ook niet een godsdienst kan hebben, zelfs als hij geen christen is. In dat geval is zijn godsdienst er een van verbeelding en gevoel, de belichaming van het sublieme, het majesteitsvolle en het schone, zonder het welk er geen echte filosofie kan bestaan. Soms erkent hij het bestaan van God, soms schrijft hij de hoedanigheden van volmaaktheid toe aan een onbekend principe of een bijzondere eigenschap. En deze conclusie van zijn redeneren, of de schepping van zijn fantasie, is voor hem een gelegenheid tot zo'n verheven gedachten en het uitgangspunt van zo'n gevarieerde en methodische leer dat hij zelf ook wel een volgeling van het christendom lijkt te zijn. Door de scherpte en de onwrikbare logica van zijn denkvermogen is hij in staat om in te zien welke gevoelens wezenlijk samenhangend zijn bij hen die een religieuze leer beleiden. Aan anderen zal hij de indruk geven een hele waaier theologische opinies aan te hangen, die in zijn geest evenwel slechts bestaan als een aantal logische gevolgtrekkingen.
Thank you.
Tekst 22. Een universiteit moet voorbereiden op een leven in de wereld. In een van zijn toespraken hield Newman een pleidooi voor een universitaire opleiding die zich zou openstellen voor cultuur en wetenschappen, in het besef dat openheid voor de wereld de jongeren het best op hun toekomst voorbereidde. En nu volgt de tekst. Waarvoor voeden wij op, tenzij om voor te bereiden voor de wereld? Waarom trachten wij het intellect van zovelen verder te ontwikkelen dan tot de eerste beginselen van de kennis, tenzij voor de wereld? Zal het in het hiernamaals veel belang hebben of onze lichamelijke gezondheid of ons intellectueel vermogen groter of geringer was, tenzij uiteraard voor zover deze wereld, met al wat ze met zich meedraagt, een proeftijd is voor de komende. Als een universiteit dan een rechtstreekse voorbereiding op deze wereld is, laat haar dan zijn wat ze zegt te zijn. Zij is geen klooster, geen seminarie. Ze is een plaats waar mensen uit de wereld voorbereid worden voor de wereld. Wij kunnen hen niet verhinderen zich in de wereld te storten met al haar gedragingen, principes en stelregels als hun tijd gekomen is. Wel kunnen we hen voorbereiden op wat onvermijdelijk is. Leren zwemmen in woelige wateren kan niet, als men er nooit in geweest is. Men kan profane literatuur als zodanig verbannen. Uit de leerboeken alle grove uitingen van de natuurlijke mens scheuren. Dergelijke uitingen staan de studenten aan de deur van het collegelokaal te wachten in levende en ademende werkelijkheid. Ze zullen ze daar ontmoeten met al de aantrekkelijkheid van het nieuwe, met de verleiding van het genie of van de bekoorlijkheid. Vandaag nog een student, morgen een mens van de grote wereld. Vandaag nog beperkt tot heiligenlevens, morgen losgelaten in Babel, zonder dat het hem ooit toegelaten was zich uit te leven in vernuft, humor en verbeelding, zonder dat hem de kieskeurigheid van de smaak werd bijgebracht, zonder dat hem enige regel gegeven werd om het edele van het onedele te onderscheiden, de schoonheid van de zonde, de waarheid van de drogredenen van de natuur, het onschadelijke van het gift. Jullie hebben hem verboden in contact te komen met de grootmeesters van het menselijk denken, die hem in zekere zin zouden opgevoed hebben, juist wegens hun bijkomend verderf. Jullie hebben hem afgesloten van hen, wier gedachten de kern van ons hart raken, wier woorden spreekwoorden zijn, wier namen overal ter wereld bekendheid hebben. Zij zijn de vaandeldragers van hun moedertaal, de trots en de roem van hun landgenoten. Homeros, Ariosto, Cervantes, Shakespeare, omdat de oude Adam krachtig in hen leefde. En wat hebben jullie voor hem voorbehouden? Jullie hebben hem toegang verleend tot de veelsoortige godslastering van zijn tijd. Jullie hebben hem ingeleid tot de kranten, de tijdschriften, de weekbladen, de romans, de polemische pamfletten, de parlementaire debatten, de rechtspraak, de redevoeringen, de liederen, het drama, de schouwburg, tot de hem omringende, verpestende doodsatmosfeer van zijn tijd. Alleen hierin zijn jullie geslaagd, de wereld tot zijn universiteit te maken. Hoe moeilijk de kwestie ook mag zijn, hoezeer zij het beleid op de proef mag stellen en zelfs in de opinie van ijverige en vrome katholieken verdeeldheid zaaien, ikzelf, mijn heren, heb er niet de minste twijfel over dat de juiste handelwijze van de kerk er niet in bestaat te streven naar een verbannen van de literatuur uit het hoger onderwijs, maar ze in het hoger onderricht in te sluiten. Laat de universiteit doen voor de literatuur op de ene manier wat zij doet voor de natuurwetenschappen op een andere manier. Geen van beide zijn volmaakt. Aan allebei komt ze tegemoet. Zij vreest geen enkele vorm van kennis, maar zuivert ze alle. Zij onderdrukt geen enkel element van onze natuur, maar cultiveert het geheel. Wetenschap is ernstig, methodisch, logisch. Daarom wisselt ze met haar van gedachten en stelt argument tegenover argument. Literatuur argumenteert niet, maar werkt op emotie en fantasie. Ze is veelvormig en veelzijdig. Ze overreedt in plaats van te overtuigen. Ze verleidt, sleept mee, doet een beroep op eergevoel of verbeelding, of wakkert de nieuwsgierigheid aan. Ze dringt zich op door middel van geestigheid, satire, romantiek, schoonheid, plezier. Is het te verwonderen dat de kerk zich tegenover een dergelijk handelen wenst op te stellen met een doortastendheid die overeenstemt met de ongedurigheid van dat handelen, dat zij van hogerhand tussenkomt waar zij actief is en gezagvol optreedt bij de keuze van de studies en de boeken, iets dat tyranniek zou zijn als reden en werkelijkheid de enige instrumenten waren van haar conclusies. Maar hoe dan ook, het principe van de kerk blijft steeds één en hetzelfde. Geen enkel soort waarheid tegenhouden, maar erop toezien dat enkel die leerstellingen onder de naam van waarheid doorgaan die er terecht aanspraak op maken. Tekst 23. De Tweede Lente, 13 juli 1852. Aanleiding tot dit sermoen was het herstel van de katholieke hiërarchie in Engeland in 1850. Toen de storm van protestantse vrees en toren geluwd was en de katholieken het gevoelen hadden dat nieuw leven in de kerk tot bloei kon komen, werd Newman gevraagd om in St. Mary's, Oscott, te prediken, ter gelegenheid van de eerste provinciale synode van Westminster. Het sermoen werd op 13 juli 1852 gehouden en 5 jaar later gepubliceerd in Sermons Preached on Various Occasions. Uit dit hele boek treedt Newman naar voren als een man die zijn plaats heeft gevonden in het Engelse katholicisme. Het mooiste voorbeeld hiervan is wellicht in De Tweede Lente te vinden. Men treft er de zelfverzekerde, triomfantelijke, maar nooit agressieve toon aan van de gelovige die zich bewust is van de heropleving van het katholicisme. Als aanhef had hij de woorden van het Hooglied gekozen. Mijn beminde, heft aan en spreek tot mij. Sta op, mijn geliefde, mijn schone, kom mede, want zie, de winter is voorbij, voorgoed is de regen verdwenen, de bloemen prijken op het land, men hoort de duiven al kirren. En nu volgt de tekst van Newman. We zijn vertrouwd met de orde, de bestendigheid, de steeds terugkerende vernieuwing die plaatsgrijpt in de materiële wereld die ons omringt. Hoe broos en voorbijgaand elk deel ervan ook is, hoe rusteloos en zoekend alle elementen zijn, hoezeer alles steeds aan veranderingen onderworpen is, toch blijft alles standhouden. Hoewel alles sterft, komt het steeds opnieuw tot leven. Organisatie brengt nieuwe organisatiemodellen in het leven. En één enkele dood is verwant met 1000 levens. Elk uur dat komt is een getuigenis, vluchtig, maar toch zeker en veilig van het grote geheel. Het is als een beeld op het water, dat steeds gelijk blijft, ook al houdt het water niet op te vloeien. Verandering volgt op verandering, en elke verandering roept een nieuwe op, zoals de ene serafijn de andere aflost tot eer en lof van de Schepper. De zon gaat onder om opnieuw te verrijzen. De dag wordt opgeslorpt in de duisternis van de nacht, om dan weer uit haar herboren te worden, even fris als was hij nooit uitgedoofd. De lente loopt over in de zomer, en langs de zomer en herfst wordt ze winter, om door een laatste terugkeer te triomferen over dat graf waar ze zich vanaf haar eerste uur beslist naar gericht heeft. We rouwen over de bloesems van mei omdat ze verwelken, maar we weten ook dat mei als een dag is die weer wraak neemt in november, door de wenteling van die plechtige kringloop waar nooit een einde aankomt. En dat alles leert ons, ook op het hoogtepunt van onze hoop, sober te zijn en zelfs in de diepste verlatenheid nooit te wanhopen. En zoals dat alles overtuigend tot ieder van ons komt, zo bestaat even overtuigend het contrast tussen de zo krachtige, productieve wereld te midden van alle veranderingen en de zo zwakke, teneergedrukte, onbeholpen morele wereld te midden van alle streven. Wat teniet zou moeten gaan, blijft duren. Wat beloftevol is voor de toekomst, stelt teleur en verdwijnt. Van aanvang tot einde is het dezelfde zon die aan de hemel staat, en het blauwe firmament, de eeuwige bergen, weerspiegelen zijn stralen. Doch, waar op aarde is de kampioen, de held, de wetgever, het politieke lichaam, het opperste ras dat 300 jaar geleden groot was en dat nu nog is? Moralisten en dichters bezingen vaak de ingeboren vitaliteit van de dingen, de ingeboren vergankelijkheid van de geest. De mens staat op om te vallen. Hij schrijdt naar de ontbinding vanaf het eerste ogenblik van zijn bestaan. Het is waar dat hij voortleeft in zijn kinderen, of dat zijn naam blijft voortleven, maar hij zelf leeft niet verder. Wat zijn natuurlijke verschijning hier op aarde betreft, hij is als een zeepbel die openspat, als water dat op de grond wordt uitgegoten. Hij was jong, hij is oud, hij wordt niet opnieuw jong. Dit is het klaaglied dat door christenen of heidenen in vers en proza over hem wordt aangeheven. Hij, het machtigste werk dat onder deze zon uit Gods handen gekomen is, werd met alle uitingen van zijn complex wezen enkel geboren om te sterven. Zijn lichaamsgestel is het eerste dat de macht van die dwingende wet begint te voelen, ook al is het het laatste om te begeven. We kijken met belangstelling de bloesem van de jeugd aan, maar toch niet zonder medelijden. En hoe liefelijker en innemender de jeugd, des te groter is ons medelijden. Immers, hoe innemend en sprankelend zij ook zijn mag, door de kracht van haar verdergaand leven begint zij misvormd en ontsierd te worden. Ze groeit naar de uitputting en naar de ineenstorting toe, tot zij uiteindelijk neervalt in het stof waaruit zij oorspronkelijk gemaakt werd. Zo is het ook met ons morele wezen, een veel hoogstaander en goddelijker deel van ons natuurlijk gestel. Het begint met leven. Het eindigt met een levende dood, die erger is dan enkel maar het verlies van het leven. Hoe mooi is het menselijk hart, wanneer er de eerste bladeren aan ontluiken, wanneer het openbloeit en zich verblijdt in de aanbrekende lente. Hoe mooi de lichaamsvormen ook mogen zijn, veel mooier is de natuurlijke deugd, met haar groen gebladerte en haar schitterende bloesems. Ze bloeit in de jongeren zo delicaat, zo geurig en glansrijk als sommige bloemen dat zijn. Edelmoedigheid, hartelijkheid en beminnelijkheid, het trouwe hart en het vriendelijke gemoed, meegaande opgeruimdheid, een open hand, zuivere liefde, edele idealen, heldhaftige vastberadenheid, een romantisch streven, een liefde waarin men zichzelf niet zoekt. Is dat alles niet mooi? Wordt het in sprookjes en poëzie niet opgesmukt en in de mooiste vormen ter bewondering voorgesteld? En ach, wat al goede vooruitzichten zijn daar niet. Wie zou kunnen geloven dat dit alles ooit zal kunnen verwelken? En toch, zoals de nacht op de dag volgt, een en verzwakking op gezondheid, zo zijn mislukking, nederlaag en vernietiging evenzeer het gevolg van deze natuurlijke deugden, als de mens tenminste de tijd gegund wordt zijn levensloop te voleindigen. Er zijn diegenen die afgesneden worden bij het begin van hun bloei. En als we hun geschriften mogen geloven, hebben ze als engelen geleefd. Maar wacht even. Laat hen verder leven. Laat hun levensloop zich verder zetten. Laat de schitterende ziel door het vuur en het water van het wereldse bekoringen en verleidingen, corrupties en veranderingen gaan. En men zal de onvolkomenheid van de natuur zien, de machteloosheid om te volharden, de onberekenbaarheid in het houden van de eigen belofte. Wacht tot de jeugd volwassen geworden is, en het verschil zal even groot zijn als tussen de miniatuur die we van hem hadden als jongen, toen iedere wezenstrek van hoop sprak, en het grote portret dat tot zijn eer wordt geschilderd, eens dat hij op leeftijd is, als zijn ledematen ingekrompen zijn, zijn ogen mat, zijn voorhoofd gerimpeld, als zijn haar grijs geworden is, dan verschilt de morele schoonheid van de jeugd van het weerzinwekkende en afstotende aspect van zijn ziel, als hij eenmaal de mannenleeftijd bereikt heeft. Want knorrigheid, afkeer voor de mens en zelfzucht zijn doorgaans als de winter van deze lente. Zo is de typische natuur van de mens, en zo is hij ook in al wat hij verwezenlijkt. De edelste pogingen van zijn geest, de verworvenheden die hij tot stand bracht, de leerstellingen die hij heeft uitgedacht, de volkeren die hij beschaafd heeft, de staten die hij heeft gevormd, ze leven langer dan hij zelf. Eeuwen leven ze langer. Maar ze hebben een einde, en dat einde is ontbinding. De wereldmachten, de staten, de dynastieën zullen vroeg of laat verdwijnen. Ze zullen hun fataal uur hebben. De Romeinse overwinnaar schreide tranen over Carthago, omdat hij in de vernietiging van de concurrerende stad een voorteken zag van de val van Rome, en terecht. Uiteindelijk viel de keizerlijke stad, met de druk en de verantwoordelijkheid, de misdaden en de triomfen, die eeuw na eeuw waren blijven duren. Zo is de mens, en zo is al wat hij tot stand brengt sterfelijk. Zijn verwezenlijkingen sterven en hebben geen kracht tot opstanding. Maar wat is het, mijn confraters, mijn broeders? Wat is het dat precies net nu in Engeland aan het gebeuren is? Iets vreemds vaart over dit land. Te oordelen naar de verrassing, naar de opschudding die het teweeg brengt. Waren wij niet voldoende dicht bij het toneel waar alles zich afspeelde om te kunnen zeggen wat er aan het gebeuren was? Waren wij bewoners van een zusterplaneet die een volmaakter mechanisme hadden ontwikkeld om na te gaan wat zich op de andere wereld afspeelt? En keerden wij vandaar onze ogen naar Engeland juist nu, dan zou onze aandacht getrokken zijn door een politiek fenomeen, even wonderbaar als wat de astronoom zou waarnemen van natuurkundig standpunt uit. Het zou een nationaal gebeuren zijn, dat om zo te zeggen zijns gelijke niet heeft, sterker dan wat hier sinds eeuwen heeft plaatsgevonden, althans in het oordeel en de intentie van de mensen, zo niet in hun daden. We zouden het moeten neerschrijven dat op Sint-Michaelsdag 1850 in de morele wereld een storm ontketend werd, zo geweldig dat hij een uitvoerige uitleg zou vergen en in ons het uiterste verlangen doen rijzen om die uitleg te krijgen. We zouden moeten nagaan hoe hij dag na dag aanzwelt, van de ene plaats naar de andere raast, zonder ophouden bijna, zonder onderbreking, tot op het huidige uur, waar hij nog steeds dreigt, of althans geen geruststellend teken van komende kalmte laat zien. Ieder deel van het politiek lichaam ondergaat zijn invloed, van de koningin op haar troon tot de kleinen uit de kleuterklas of de dorpsschool. De tienduizenden uit de kiesdistricten, de gezamenlijke protestantse secten, het totaal van de religieuze verenigingen en associaties, het grote korps van de aangestelde klerus in de stad en ook op het platteland, de rechtbank, zelfs het medisch beroep, ook de letterkundige en wetenschappelijke kringen, elke klas, elke belangengroep, elke haard, alles vertoont tekenen van de alomtegenwoordige storm. Zo zouden we het beschrijven als we het van op afstand zouden bekijken. En we zouden naar een oorzaak zoeken. Waar gaat het om? Waartegen is de storm gericht? Welk wonder heeft zich op aarde voorgedaan? Welk wonderbaar, verbazingwekkend gebeuren kan het gewicht van een zo kolossaal gevolg verklaren? In onze nieuwsgierigheid om een dergelijk fenomeen te begrijpen, moeten wij er zorg voor dragen dat ons oordeel juist is. Het moet een ontzaglijk gebeuren zijn, en dat is het ook. In het verloop van de menselijke gebeurtenissen is het een nieuw begin. Ik mag het wel een mirakel noemen. De fysische wereld wentelt jaar na jaar en begint telkens opnieuw. Maar in de politieke orde hernieuwen de dingen zichzelf niet. Ze komen niet terug. Ze gaan verder. Ze ontwikkelen zich. Er is geen terugkeer. De moderne mensen begrijpen dat zo goed dat ze de vooruitgang zijn gaan aanbidden als een andere naam voor wat goed is. Het verleden komt nimmer terug. Het is ook nooit af. Als we aan de bestaande kwalen willen ontsnappen, dan kan dat enkel door voorwaarts te gaan. Het verleden is uit de tijd. Het is dood. Evenmin als de doden weer tot leven komen om ons ten dienste te zijn, komt ook het verleden niet terug. Welnu, dat is de reden van de nationale vervoering, de nationale publieke opinie die zich van ons meester maakt. Het verleden is teruggekeerd. Wat dood was, is tot leven gekomen. Tronen werden omvergeworpen en zijn nooit opnieuw opgericht. Staten leven en vergaan en zijn dan enkel nog een voorwerp voor geschiedenis. Babylon was groots en Tyrus was groots en ook Egypte en Ninive. Ze zullen nooit meer opnieuw groots worden. Eens was de Engelse kerk. Daarna was ze niet meer. En nu is ze er opnieuw. Dat is het ontzagwekkende, een gejuich waardig. Het is de komst van een tweede lente. Het is een herstel in de geestelijke wereld, gelijkaardig aan wat plaatsgreep in de natuur. Beste luisteraars van Radio Maria, we beëindigen hiervoor vandaag het voorlezen uit het boek Vriendelijk Licht, de profetische visie van John Henry Newman. We wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe en graag tot een volgende keer.